Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pinhai Golf Travel. Meer dan een golfvakantie.
Welkom bij de 47e aflevering van de Golfcultuur podcast. En het is een speciale aflevering, want ja, het majorseizoen is gestart. Het is een tweede green jacket voor Scottie Scheffler. Na de overwinning 2 jaar terug pakt hij nu zijn tweede groene jasje. En we gaan uitgebreid terugblikken op de Masters met ook wel de terugkeer van Tiger Woods. We hebben ook de terugkeer van de Phenomenal 5, onze fantasy game, waarin heel wat leuke prijzen te winnen zijn dankzij Golf Vlaanderen. Maar vooraleer we daarin gaan duiken, gaan we de podcast ook opdragen aan iemand. Frederik.
Ja, spijtig genoeg aan mijn vader, en ik had het liever opgedragen aan hem onder andere omstandigheden, maar we gingen een preview Masters aflevering doen, zoals we doorgaans doen, maar toen is mijn vader onverwachts overleden, dus hartfalen, een week geleden. Ik zeg het bijna alsof het de normaalste dag van de wereld is, maar het was een zeer moeilijke week, en mijn vader luisterde trouw naar onze podcast vanaf het eerste uur. Dus ik hoop dat hij vandaag meeluistert.
We waren er allemaal niet goed van als het bericht binnenkwam. Ik denk ergens, Scottie Scheffler, die de Masters won, zegt altijd, golf is echt wel bijzaak. Hij wordt binnenkort ook papa. Het is ergens fitting, denk ik. Golf is bijzaak.
Ja, ik dacht anders op dat moment, ik ga elk jaar als Interclub begint, of als de Masters eraan komen, ga ik daaraan terugdenken. En ik ga dat proberen te doen op een positieve manier, want mijn vader was ook een golfer, een enorme golffan. Dus dat is ook het mooiste cadeau dat hij mij ooit gegeven heeft. 30 jaar geleden heeft mij geïntroduceerd in golf. En mijn zoon golft nu ook, dus dat is een traditie die we zo gaan proberen verder te zetten.
Exact, ik wou het ook net aanhalen. Je staat nu zelf met je zoon op de golfbaan, dus dat is een enorm mooi cadeau, en ook heel mooi dat we via golf zo'n momenten kunnen beleven met ouders, kinderen, whatever, familieleden, jong of oud. Dat lukt allemaal op de golfbaan, en dat is een hele mooie.
Ja, en ook, ik wil ook wel zeggen, alleen, mijn vader is was ik denk eerst de eerste captain, denk ik, op Ieper Open Golf, toen dat die golf net bestond. Is daar ook nog clubkampioen geweest. En een kleine bedanking ook aan Ieper Open, want zij hebben het bericht direct gedeeld onder al hun leden. Ik vind dat heel chic. En ik heb dat zelf ook gemerkt in mijn club dan, hoe warm de golfcommunity is, van hoeveel mensen ik steunbetuigingen gekregen heb, verhalen van mensen die zelf hun ouders op veel te jonge leeftijd, want mijn vader was amper 69, verloren hebben. En dan merk je toch, als je zo echt in een club zit, ja, wat een positieve sfeer en hoeveel vrienden je eigenlijk hebt als golfer.
Ik denk, een club is uiteindelijk ook echt een beetje als een familie. Hè? En inderdaad, op zo'n moeilijke moment, dan heb je toch het kleine beetje dat het je beter kan doen voelen, of dat het die ervaring in de context kan plaatsen. Maar ja, het blijft een super heftige periode, dus sowieso veel sterkte. Ik denk ook van alle luisteraars, dat ik dat van alle luisteraars uit mag zeggen, dat heel veel sterkte.
We gaan deze aflevering inderdaad opdragen aan je vader, Frederik. Maar je hebt ook wel golf gespeeld vorig weekend. Ik wou heel kort eventjes polsen naar hoe het geweest is. Gewonnen, verloren, goed gespeeld, slecht gespeeld.
Wij hebben gewonnen, dus het team is het belangrijkste natuurlijk. We hebben 2 dagen op rij gewonnen in de Heren 2. Mijn eerste dag heb ik verloren, 2 dagen heb ik gewonnen. De eerste dag, ik denk dat ik was wel nog wat moe. Eerst ging ik niet gaan, maar dan dacht ik, oké, ik ga toch maar gaan. En ook dat weer, het was een klein beetje escapisme misschien ook, want je bent in een heel andere omgeving met de groep jongens weg. Fantastische ervaring. Iedereen die zelf Interclub speelt, die zal dat beamen. Dus 2 keer gewonnen, en volgende week spelen we voor promotie. Dus we zijn dol enthousiast eigenlijk op dat vlak.
Ja, bij ons een beetje hetzelfde verhaal. Dus als team 2 keer gewonnen. En we spelen nu ook dames 1 divisie 2. Dus ik denk dat wij zo'n beetje een team zijn dat zwerven tussen twee divisies. We zijn eigenlijk niet sterk genoeg om divisie 1 te houden. Maar we zijn wel vaak net iets te sterk voor divisie 2. Ik heb zelf zaterdag jammer genoeg niet kunnen spelen door een rugblessure die stilletjes aan beter wordt. Dus ik heb zondag wel kunnen spelen. En dan, goed gespeeld. Wij spelen op Oostende ook. Mochten die baan kennen, dat is zeker ook een aanrader. Ik vind dat echt eigenlijk een van de mooiere banen van België. Je hebt daar een paar holes die fantastisch zijn. Hè? Zicht op de zee, linkscourse. Met een beetje wind heb je daar echt al dat je denkt van oei, ik heb hier 130 meter, maar ik kan hem gaan spelen zowel als 150 als het wind tegen is, maar zo ook als 100 meter als het wind mee is. Dus het is veel nadenken en ik moet zeggen, ik vind dat superleuk om te spelen. En zeker als je dan interclub speelt, een beetje onder die druk die juist de clubkeuzes maken, dat is super tof. Dus ik zeg het, zondag gewonnen, 2 keer met team gewonnen, dus wij staan ook in een mooie positie om door te gaan naar divisie 1. Maar dan gaan we volgende week zaterdag tegen onze moeilijkste tegenstander toch ook de overwinning moeten binnenhalen. En dat gaat nog niet zo evident worden. Dus spannend. Kijk er naar uit.
Lara, ik zou zeggen de volgende keer dat je naar Royal Oostend gaat, pak Jean mee, zou ik zeggen. Want als er iemand is die baan als zijn broekzak kent, is het wel Jean.
Ja?
Ja, ik heb daar nog nooit interclub verloren. Dus ik heb daar al 3 keer met Heren 2 moeten dubbelen. En 3 keer gewonnen. 3 keer heel... 2 keer heel spannend op hol 18. Na een paar keer, ik meen mij te herinneren, we moesten spelen tegen Ravenstein. En het was... We hadden al twee keer gewonnen. Dus die match moest... Dus die confrontatie moest gewonnen worden. Na 7 hol stonden we 5 down. En op hol 18 maak ik denk ik we hadden geloof ik 2 puts voor op hol 18 voor te winnen. Ik was een put van 5-6 meter, dacht ik. Ja, ik leg hem bij een donné afstand als het ware. Dat was de boel geklonken. Dus,
dat zijn de beste overwinningen.
Na heel weinig goals, al heel veel achterstaat en dan kun je nog revolteren. Dan geloof ik, winnen we 6 holes op een rij. Dus dat was echt, dat was wel fantastisch. Ja, en ook, Oostende is denk ik een van de meest faire banen in België. Omdat het speelt daar zonder wind en dat is echt geen moeilijke baan. Maar je speelt daar nooit zonder wind. Maar het is een true links. Sterhille is een moderne links. Een inland links noemen ze dat vaak. Maar Oostende is een old school links. Je merkt dat al van op hol 1. Die holes, hoe dat gemaakt is, dat is echt een linkse
postje. Sorry, het is een heel leuke baan om creatief op te zijn. Hè. Je kunt er heel veel shot shaping doen, met de chipping kunnen gaan kiezen. Hè. Heel vaak, wat dat we nu zien op de banen die we vaak spelen in België, is een chip gewoon de bal een beetje omhoog krijgen. Ik zeg maar iets met je wedge en je ziet wel waar die komt. Daar kun je zeggen van oké, ik pak een ijzer 7, ik laat die zo wat botsen over de hellingen. Je hebt daar ook een paar holes. Ik weet niet of dat op de banen waar jullie spelen ook is, maar vind ik altijd heel leuk in matchplay. Als je holes hebt waar dat je de keuze hebt tussen ik ga voor de green, zowel op korte par 4's als op kortere par 5's. Dat je zegt oké, ik ga voor de green versus leg ik hem op, speel ik het veilig. En dat vind ik zo leuk aan interclubs en aan matchplay. Dat is de kans in het jaar die je hebt om te zeggen kom, we gaan knallen.
Ja, wat ik meestal vind in Oostende is dat de greens daar meestal fantastisch bij liggen. Zeker tijdens interclub.
Ja, ze waren een klein beetje bumpy, maar eigenlijk echt wel perfect. Maar ik ben eigenlijk ook wel eens benieuwd, Karel, hoe dat bij de Breaking 90 gaat. Met dat gezegd, ik heb helaas nog geen interclubs kunnen spelen.
Nee, ik moet nog een beetje werken aan mijn niveau, denk ik dan. Nee, Breaking 90... deadline komt dichterbij, dus ik ben volop aan het oefenen, spelen, rondjes inplannen. 1, soms 2 keer per week. Frederik steekt zijn vinger omhoog.
Dus Karel, elke aflevering zeg je hoeveel luisteraars erbij komen, dus misschien moeten we even een korte recap doen. Wat is jouw Breaking 90-series en hoe lang geleden is dat begonnen eigenlijk, Karel?
Dat is een goede vraag. Ik denk een 5 à 6 maand geleden ondertussen. Ik denk nog voor de start van het nieuwe jaar. Hè. Wat was het? November,
denk
december?
Denk oktober of zoiets. Zou ik
oktober,
zeggen.
Oktober zelfs.
November, ja.
Amai, ja. Dan had jij het lumineuze idee om een Breaking 90 aflevering te starten. Met mezelf als hoofdpersonage. Ik ben een handicap 24. En ja, het is wel eens interessant om alle verschillende elementen van het golfspelen, dus zowel het werken aan de techniek, het slaan van balletjes op de range, als strategie, dus welke slagen doe je op welk moment, als het mental game, hoe rustig maak, of kan je het maken in je hoofd, hoe hard kan je focussen op je shot. Al die verschillende elementen, hoe kan ik daar aan werken op 6 maanden tijd en hoeveel impact heeft het om mijn score te verlagen. En ik heb altijd rond een bepaalde score, ja, denk 100 slagen, zoiets, 100, 105 slagen gespeeld op Ter Hille. En dus de uitdaging is om onder die 90 slagen te spelen.
Wat ik me wel afvraag is, welk onderdeel vond je het moeilijkste om aan te werken? Of juist het makkelijkste? Zijn er dingen die voor u veel vlotter gingen dan andere?
Ik moet zeggen, gisteren heb ik die vraag ook gehad. Ik was met Emiel Vermeers aan het spelen gisteren op Ter Hille Pro bij de club. Die vroeg ook van, oké, wat heeft er jou al het meeste opgebracht? Of wat heeft er al het meeste invloed gehad? En ik denk dat heel veel mensen zouden denken, ja, als ik aan mijn techniek werk, of als ik beter zou kunnen slaan, dan zou ik lagere scores kunnen spelen. Wat dat zeker waar is. Maar voor mij, en dat is bij iedereen anders, bij mij is vooral het mental game eentje die nu op korte termijn toch echt wel vooruitgang maakt. En het is niet te verwarren met strategie. Want Emiel zei ook, ja, ik ben ook veel verbeterd door mijn bal op 100 meter van de vlag te leggen in plaats van voor die green te gaan, bijvoorbeeld. Maar voor mij is dat niet mental game. Dat is ergens discipline gewoon en je houden aan een strategie. Mental game is voor mij, hoe hard kan je alles loslaten? En hoe hard kan je focussen op wat je echt wil doen? En ik ga een heel kort voorbeeld geven, want ik wil dit ook niet te lang laten uitlopen. Maar ik was een put aan het opleinen. Het was een downhill put. Put van 10 meter, zoiets. Misschien 6 meter, 7 meter, zoiets. Downhill. Dus ik leg mijn target 1 meter of 2 voor de vlag. Logisch, downhill put. Ik zeg, ik ga hem naar dat punt spelen en dan release hij mooi naar de vlag. En op hetzelfde moment komt er plots een gedachte in mijn hoofd die zegt, ja, maar 2 of 3 rondes geleden waren er heel veel mensen die zeiden, of de mensen waarmee je speelde, die zeiden, ja, je laat ze wel heel kort altijd. Je speelt ze nooit over de put, dus dan kan je ze nooit erin leggen. En op dat moment, heel irrationeel, neemt die gedachte de overhand en die zegt, dit ga je op dit moment nu eens niet doen. En mijn target verschoof van voor de vlag naar achter de vlag. Totaal vergetende dat het een downhill put was. Dus ik sla die put en die put ja, rolt 3 meter voorbij de vlag. En dan denk ik, maar allez, hoe kan dat nu dat een gedachte van 3 weken geleden, iemand die iets zei tegen mij, dat nu plots de overhand haalt op een totaal rationele beslissing. En dat is voor mij mental game. Is gewoon al die gedachten of al die elementen die plots erbij komen, bepaalde angsten, bepaalde onzekerheden, om dat allemaal te kunnen blokken en je volledig gewoon te kunnen focussen op het spel dat je eigenlijk wel kan spelen. En dat is voor mij het mental game, en dat is iets dat Stijn dan ook meegaf op de podcast, het stukje mediteren, doe ik wel geregeld, en dat is wel eentje die mij nu wel op korte termijn heel hard vooruit haalt, moet ik zeggen. Dus mental game is voor mij nu de sleutel.
Nice. Het is ook wel heel herkenbaar, hoor, dat je zo zegt van, oké, ik ga een puntje pakken en dan, toch niet te kort laten.
Voilà.
En 3 à 4 meter put terug. Ja, dat is ook golf.
Dat zijn exact die bruggetjes van, je neemt de rationele beslissing, de perfect juiste beslissing, en plots komt er daar een stukje onzekerheid van, ja, als het te kort is, is het ook niet goed. En dan plots verandert Hans uw beslissingsproces. En dat is voor mij zo die focus van, gewoon doen wat je denkt dat goed is, spelen en let it go. Dus dat is voor mij de grote win, maar ik moet ook wel zeggen, techniek is voor mij dan, zeker in de eerste paar weken en maanden, echt wel ook een unlocker geweest van veel betere slagen, veel consistenter slaan, waardoor dat je dan op een bepaald moment meer kan focussen op het maken van beslissingen dan, dan gewoon zorgen dat je contact hebt met je club op de bal, wat dat voor hoge handicappers dan vooral het voornaamste is. Ja, een paar rondjes gespeeld de voorbije weken. De score is al met een 9 voor, dus dat is al niet meer met een 1 en een 0. Dus dat is al mooi. Maar ik heb er vertrouwen in. Ik denk wel dat het... I'll give it a shot. Jean, heel kort nog Interclub, want jij hebt niet gespeeld, maar jouw team was wel actief.
Dus ja, ik was geblesseerd. Allee, ik was eigenlijk ziek, ik heb daarvoor niet heb kunnen spelen. Maar mijn team, dus Heren 2, wij spelen in divisie 2. Dus zaterdag hebben wij gewonnen met 3-2. En zondag, dus gisteren, even team nipt verloren. We konden winnen, maar we hebben iemand moeten opstellen die helaas eigenlijk redelijk hoog is van handicap. Maar die hebben wel zeer goed verdedigd gegeven. Die heeft zich geweerd als een duivel in een wijwatervat. Even getrokken tot hol 17, wat eigenlijk boven alle verwachtingen was. Dus ja, met dat we één keer gewonnen hebben en het team waarmee we tegen moesten spelen, Pierre Pont, heeft al 2 keer verloren. Met andere woorden, die zakken al zeker. En dan strijden wij gewoon zaterdag voor plaats 2 en 3. Dus eigenlijk wel een relatief luxe positie. En zijn we al bij al wel nog tevreden mee dat we in divisie 2 blijven. Natuurlijk, de kans zat erin voor te stijgen terug naar divisie 1. Maar het zal voor volgend jaar zijn.
We tuimelen van de ene competitie en de andere, want er was ook de Phenomenal 5. Straks gaan we het ook wel hebben over de Masters, jawel. Maar we hebben dus de Phenomenal 5 team. De teams die door een 80-tal mensen zijn ingestuurd, waarvoor dank. Die hebben allemaal punten gekregen dit weekend. En wie won er daar de eerste major van het jaar? Van in totaal 9 majors, 4 mannen majors en 5 vrouwen majors. De eerste major werd gewonnen door Geert Keijaerts, proficiat voor die overwinning. Zijn team bestond uit Cameron Young, Rory McIlroy, Scottie Scheffler, Tommy Fleetwood en Ludwig Aberg. En met Rory McIlroy als winnaar in zijn team. Rory McIlroy heeft de Masters niet gewonnen, maar ik moet wel zeggen, hij heeft 3 punten binnengesprokkeld. En wat was het verschil met de tweede plaats? Jawel, 3 punten. Dus Rory McIlroy heeft niet voor de winst op de Masters gezorgd, maar wel voor het team van Geert Keijaerts, dus proficiat. Het is trouwens de enigste die ook Cameron Young in zijn team had, dus dat heeft ook wel een paar puntjes opgeleverd. Ja, hoe hebben jullie Phenomenal 5 teams het gedaan, Frederik?
Dramatisch slecht.
Oei.
Hoe moet ik zeggen? Ik dacht ergens dat Matsuyama weer zou opstaan. Niet gebeurd. Wyndham Clark, ja, die werd ook wel getipt. Niet gebeurd. Brian Harman, die heeft daar, denk ik, op een bepaald moment 9 holes in plus 10 gespeeld of zo. Dan heel naïef van mij. Heel naïef en volledig tegenstrijdig met alles wat ik hier de laatste weken heb zitten verkondigen over Tiger Woods. Heb ik Tiger Woods in mijn team gezet. Ergens denkende dat hij nu wel 4 dagen zou kunnen golfen. Niet gebeurd. Het enige waar ik wel nog trots op ben, is dat ik niet zo goed gelovig geweest ben om te denken dat Rory McIlroy iets kan verwezenlijken op de Masters. Dus die had ik niet in mijn team. En het enige dat ik dan wel goed gedaan heb, is Scottie Scheffler. Hè, want op zich moet je eigenlijk al een... wie Scottie Scheffler niet in zijn team heeft, ja, dat is gewoon niet uit te leggen eigenlijk. Hè. En ja, eigenlijk moest ik ook gewoon zeggen dat Scottie Scheffler ging winnen. Ook daar ben ik de mist in gegaan. Ik had gezegd dat Wyndham Clark zou winnen. Dus Karel, ik was er met mijn verstand duidelijk niet bij, want ik sta op een 66ste plaats.
Eieiei. Ik ben eens aan het kijken wie op plaats 1 staat van de golfcultuurhosts. Dat ben ik zelf, denk ik. Ja, dus proficiat voor mezelf. Dank je.
Mooi. Had je McIlroy in je team, Karel?
Nee.
Had Sean McIlroy in zijn team?
Ja.
dat was dat stond buiten kijf.
Ja, natuurlijk. Ja, altijd McIlroy.
Altijd McIlroy.
Helaas.
Maar dat is Ergens wel mooi. Ik had Will Zalatoris, Scotty Scheffler, Mathieu Pavon, toch 3 punten opgeleverd.
Ah ja, mooi, mooi, mooi.
Sahith Tigala en Brooks Koepka, met dan Scotty Scheffler als winnaar. Dus dat had ik wel juist. En ja, geef mij nog 10 bonuspunten door het kiezen van de winnaar. Lara?
Ja, ik was ook voor Scheffler gegaan, maar niet voor de overwinning. Ik dacht van, ik doe het eens een beetje anders. En ik ben gegaan voor de rookie, Oberg. Ik denk van, die is toch goed aan het spelen. Kansen om te winnen. Ik geloofde er wel in. Het had in mijn gezicht kunnen ontploffen dat het niet meer normaal was. Maar hij heeft dat toch heel mooi gedaan. Ik moet zeggen, ik ben er eigenlijk, ook al heb ik hem gekozen, toch zelf wel echt van onder de indruk en van verschoten. Het was, die heeft dat, ja. Ik kan er veel woorden aan vuil maken, maar die heeft dat gewoon supergoed gedaan. En ik heb nog tot de laatste 9 holes van de zondag geloofd dat ik misschien gelijk ging krijgen dat hij ging pinnen. Voor de rest had ik John Rahm in team. Ja, John Rahm is niet veel soeps.
Hoop.
En ik dacht van, ja, Justin Thomas, je weet maar nooit, die vriendjes met Tiger Woods. En dat is toch zo'n baan, Augusta, die je vooral moet leren spelen en moet weten van, oké, waar wilde de landingszones? En ik denk van, ja, wie weet heeft Tiger Woods wat tips gegeven aan Justin Thomas, dus het zou maar kunnen. Maar dat was een missed cut, dus dat was geen hoogvlieger qua keuze. En dan heb ik ook nog, ik kan dat nooit goed uitspreken, maar Joaquin, de Jacko, Lehman. Daar heb ik voor gekozen.
De Jacko.
Ja. Ik ben voor de Jacko gegaan. En die heeft het oké gedaan. Maar ook niet spectaculair. Ik denk er is 22e of zo.
Oké dan.
Maar ça va.
Dus Jean, je had Rory McIlroy. Wie had je dan nog?
Iedereen van mijn team was eigenlijk zo goed als falikant gebuist. Ik had John Rahm. Die was ontgoochelend van hol 1 al. Dan inderdaad Rory McIlroy, toch 3 puntjes opgeleverd. Dan mijn goede vriend Jordan Spieth. Volledig de mist in. Volledig.
Beut.
Ja. Dan Sahith Tigala. Jammer, na een 9e plaats vorig jaar. Heel sterk een back 9. Ik had gehoopt op een beetje type finish dat ik van hem wel kon verwachten. Mm-hmm. En dan Tyrrell Hatton, die het eigenlijk nog relatief goed doet. 5 puntjes, die toch een top 10 binnen sukkelt de laatste dag met een -3. Stond wel na 14 of 15 holes -5, dus dan was dat heel mooi. Wat doet hij de laatste 2 holes verkakken? Dan nog buiten, dan nog buiten de top 5, wat dat wel jammer was. Ik weet wat ik ga doen met de volgende Final 5. Zet ik Scheffler er sowieso in.
Ja, natuurlijk, en als winnaar, best. De naam die ik nog niet gehoord heb, maar Tommy Fleetwood was ook weer zeer goed. Derde geëindigd, dacht ik. En het leuke verhaal, Fleetwood, zijn caddy Ian Finnis, was ziek. Dus speelde Fleetwood met een local caddy. Wat dat heel goed uitgedraaid is, want Fleetwood heeft meer dan 1 miljoen gecashed. En normaal een top 10 plaats is 8%. Dus dat zou willen zeggen dat die local caddy zomaar in 1 weekendje zak dragen 8% opstrijkt, oftewel $83.200. We weten natuurlijk niet hoeveel er was afgesproken, maar ik ga ervan uit, Fleetwood, de gentleman dat hij is, dat hij dat wel zal respecteren. Hè.
Ja, het is te hopen dat het niet een nieuwe, was het Jim Furyk situatie wordt? Ik denk dat hij het was. Ik ben niet zeker, we zouden het eens moeten opzoeken, maar die had gewonnen en ook local carry, nooit een euro betaald.
Nee, het was
Matt Kuchar.
Het was Kuch, ja.
Ah, was Matt Kuchar. Ja, oké. Ik was niet meer zeker. Yes. Maar dan baalde het toch ook. Als caddy.
Ja. Ja. Trouwens, nog een interessant weetje over Tommy Fleetwood. Hij is na Scheffler de enige speler die niet boven par gespeeld heeft heel de week.
Tommy Fleetwood heeft ongelooflijk consistent gespeeld. Ik had hier zijn stats... Stats is nog redelijk West-Vlaams. Zijn stats opengezet. En als ik ze redelijk snel terugvind. 11 birdies, 54 pars. Tweede trouwens in aantal pars op dat toernooi. En 7 bogeys. That's it. 7 bogeys over 4 dagen tijd op Augusta National.
En geen doubles.
Ongelooflijk.
Chapeau.
Ja, dat is netjes. Zeker in de win van vrijdag. Donderdag en vrijdag. Als je dan zegt, bogey is het ergste en het zijn er nog niet eens veel. Proper.
Ja,
en zondag bogey free, hè. En zondag boogie free, ja? Full affair op een major, de laatste dag, ja.
Ja, het was ongelooflijk. Het was een hele rollercoaster, hè, de Masters. De eerste twee dagen werd het wat geteisterd door die harde wind. Er was stormweer voorspeld. De vrijdag is ook iets later van start gegaan. De patrons mochten iets later op de baan. De tweede dag, de vrijdag, was de meest extreme dag. Heel veel wind. De wind sloeg het zand uit de bunkers. Ik herinner mij nog Tiger Woods die op hole 18 zijn par putt wilde maken. Een heel uitdagende put, een redelijk lange put. Hij heeft daar een minuut, twee minuten gestaan met zijn linkerhand voor zijn gezicht om het zand uit zijn gezicht te houden. En dan heel op zijn Tiger Woods, heel rustig terug zijn positie innemen, balletje tikken en dan een put van 3-4 meter maken voor par. Die tweede dag heeft hij wel indrukwekkend gespeeld. Hij is, denk ik, als laatste geëindigd voor binnen de mensen die de cut gemaakt hebben. Plus 16, plus 17, zoiets. Maar ik moet zeggen, een petje af voor Tiger Woods op een toch wel uitdagende baan om te wandelen. En dan in zo'n hondenweer, waarbij het echt extreem hard waaide, die tweede dag, om daar toch, toch comfortabel de cut te halen, hoor. Ik denk met 3-4 slagen de cut gehaald die dag. Maar dan die laatste twee dagen was er iets te veel aan. Opvallend, Bryson DeChambeau was terug. Ik denk rond de kut stond hij aan de leiding, of gedeeld aan de leiding. Bryson DeChambeau was weer opvallend, zal ik zeggen. Wie heeft er zijn ronde bekeken, of heeft er iemand iets van Bryson DeChambeau gezien dit weekend?
Natuurlijk.
DeChambeau heeft, ik weet niet wat die mensen veel zijn stijl kennen, maar dat is een relatief agressieve speler. En de eerste dag heeft dat geloond. Heeft hij bewezen dat hij kan golfen, dat hij kan birdies maken. En heeft dat geloond. Maar als je Augusta een beetje kent, weet je dat je moet geduld hebben en je birdiekansen afwachten aan de hand van de pinposities, omdat dat de green zoveel slope hebben. En dan hebben we dat gezien in zijn scorekaart. Dat ging het bergaf, als het ware, dan een rondje 73, 75, dan weer 73. DeChambeau is een topspeler, is een goede speler, heeft bewezen dat hij het kan. Maar ik denk dat hij voor op Augusta te winnen, als het ware, oftewel te agressief zal zijn, oftewel ongeduldig, als het ware.
Ik dacht nu wel niet dat hij nu ging winnen, maar het is wel DeChambeau, de beste DeChambeau die terug is. En dat is DeChambeau die fantastisch had op de PGA in zijn beste jaren met de Vetus tegen Koepka. Dus dat was een plezier om naar te kijken. En zeker als je de quote herinnert van x aantal jaar geleden, toen DeChambeau zei dat Augusta eigenlijk een paar 67 is. Hè. Iedereen heeft hem toen daar heel hard voor aangepakt, want hij heeft toen ook de cut gemist, dacht ik, dat jaar. Maar ja, nu speelt hij wel 65 in zijn openingsrondje, want hij is natuurlijk super lang, was toen nog iets langer. En hij zei vooral, ja, alle paar vijfs kan ik makkelijk in twee bereiken. En dat was een beetje zijn reden waarom hij zei, het is een paar 67.
Ja, wat ik wel vind bij Bryson, is de eerste dag, dan heb ik niet heel zijn ronde kunnen kijken, maar wat hij op YouTube hebt, is als je zo alle slagen first round van Bryson DeChambeau kunt gewoon bekijken. En ik vind dat toch heel vaak dat opvalt bij Bryson, had hem een paar keren wel echt een lucky bounce met zijn bal van een tee. Maar waar is hij heel sterk in, vind ik, als hij goed aan het spelen is, is zijn putting en eigenlijk ook zijn chipping. En dat ging vooral ook heel goed. De eerste dag was hij een puts aan het maken, dat je denkt van, netjes, dat ziet er niet slecht uit. Maar vanaf dat dan een beetje begint tegen te steken, dan is het moeilijk om zo'n scores te houden of om mooie scores te maken nog, denk ik.
Ja, Bryson, zijn short game is gewoon fenomenaal. Dat is ongelooflijk goed. Ja, zijn puttingstijl is ook onorthodox, laten we maar zeggen, met zijn gestrekte armen. De volledig gestrekte armen. En Nick Faldo had er wel een kleine bemerking op het einde, want Nick Faldo maakte zijn return als houder van een green jacket, uiteraard. Maakte wel een opmerking van, ja, zondag waren de greens echt supersnel. De wind had die greens heel snel gemaakt, heel hard gemaakt. En op de eerste dag waren die greens veel zachter. En dan is die puttingstijl te doen, daar kun je daarmee weg. Maar op zondag merkte je dat alle kleine puts die een klein beetje downhill waren, hij had geen feeling. Het enige wat hij kon doen is die bal aanraken. That's it. Er zat geen flow in, er zat geen er zat amper techniek in de manier waarop hij aan het putten was. En dat merkte je wel, dat die hele
ja, stugge manier van die putter vast te houden, dat dat niet werkte op die supersnelle greens. Ik denk dat hij daar wel heel veel slagen verloren heeft op die laatste dag.
Ja, dan moet Bryson de Tiger-methode toepassen volgend jaar en voor de Masters een beetje gaan putten op een basketbalcourt. Want inderdaad, die greens zijn waanzinnig. Je zag het ook bij het chippen, is zeer, zeer moeilijk op Augusta, want vanaf je bal iets te ver is, rolt hij er zo weer af. Hè.
Ja, of omgekeerd, vanaf dat je bal iets te kort is, de fringe rond de greens, het kortste gras, ja, dat is zo sticky, mm-hmm. dat je bal... Die rolt gewoon niet goed. Hè. Dus dat kan goed zijn dat je eigenlijk denkt de perfecte chip te hebben gespeeld. En die hangt gewoon in de fringe en je hebt nog een moordende put naar beneden. Dan denk je dat je toch even baalt.
Ja, misschien nog heel kort Max Homa. Want die was eigenlijk de enigste persoon die nog iets kon doen op zondag. Ik moet zeggen, heeft heel indrukwekkend gespeeld. Samen met Colin Morikawa, die zijn... Zijn iron play is volledig terug. Goh, wat voor shots die hij gedaan heeft op zondag was indrukwekkend. Dus Scottie Scheffler speelde met Colin Morikawa. En dan had je de rookie Ludwig Aberg die met Max Homa speelde. Twee topflights, heel leuk om te kijken op zondag, die eerste 9 holes. Tot ze daar aan Eamon Corner, 11, hole 11, 12 en 13 kwamen. Dan was het... Dan viel het allemaal een beetje uiteen en dan was het enkel Scottie Scheffler die nog overbleef. Maar het was Max Homa die nog met 1 shot achterstand of 2 shots achterstand plots, denk ook wat last kreeg van die harde greens. Op hole 12 een bepaald een soort bad bounce, geen idee wat hij had. Maar die bal schoot voorwaarts en de bosjes in en hij moest droppen en speelde daar denk ik double bogey. En zijn Masters run was ten einde. Maar Max Homa, ja. Het zal er eens van komen, zeker? Major voor Max?
Ja, heeft nog tijd, denk ik. Ik denk dat ook de eerste keer dat hij zo in contention op een major speelde. En dat is een ander gevoel, denk ik. Hij is daar nog niet klaar voor, waarschijnlijk. Dus het smaakt naar meer, hè, want hij is duidelijk publiekslieveling. Ik denk dat iedereen wel wou dat Homa won, al zijn wij toch ook wel fans van Scottie Scheffler. Die tegenstaande dat Homa veel meer charisma heeft. Maar ik denk dat het nog een beetje vroeg is voor Homa om dat nu al te kunnen.
Blijft hij in je Phenomenal 5-team staan? Of zet je hem nota bene in je Phenomenal 5-team dit jaar?
Maar het is gewoon duidelijk dat ik er bij mijn verstand niet bij was. Maar normaal zou ik Homa altijd pakken. Dat is een van mijn favoriete spelers on tour. Ook qua mentaliteit, dat is zo'n lieve jongen. Die heeft ook een enorm parcours afgelegd om te staan waar hij vandaag staat. Heel veel mensen verschillende keer zijn kaart voor hem gesukkeld op de Corn Ferry. Echt afgezien. Dat was een niemendalle pro. Overdreven natuurlijk, maar bon. Je weet wat ik bedoel. Die heeft echt hard moeten knokken om te staan. Die is heel dankbaar voor wat hij vandaag al heeft. Hè. Dus qua mentaliteit is dat zo'n topkerel. Ja. Ik beloof jou, Karel, in elke volgende Phenomenal 5 zet ik hem erin.
Alright. Hierbij sluiten we de Masters af, of wensen we nog iets aan te halen?
Misschien nog heel kort. Ludwig Aberg was fantastisch. Hè? Hoe dat ding dat gespeeld heeft daar, fantastisch als rookie. Ook een plezier voor naar te kijken. Ik vond het persoonlijk een van de mooiste edities van de laatste jaren. Persoonlijk. Door de omstandigheden en door de scoring. Hè. Heel weinig mensen onder par. Ik vind, het moet bij een major in mijn ogen.
Ja, het is die laatste dag. Heeft de score wat omlaag gebracht. Het was een redelijk een goede omstandigheden om laag te scoren. Maar Aberg was echt... Die heeft die ganse ronde, de ganse zondag, heeft hij zitten lachen. Mm-hmm. Dat hij nu zijn bal in het water sloeg of een put te ver liet rollen, die was gewoon zo blij dat hij in zijn eerste major daar in contention was.
Ja, en ook, ik vind, dat is een genot om naar te kijken, niet enkel omdat hij daar inderdaad vrolijk op de baan staat of omdat hij, hoe moet ik zeggen, de mentaliteit goed zit en dat hij eigenlijk wel nog in contention is, maar ook de manier dat hij speelt vind ik echt verfrissend. Dat is geen gedoe, geen gezeik achter de bal bij wijze van spreken. Dat is gewoon staan en slaan. Ja.
Staan en slaan, die gaan we onthouden.
Staan en slaan, ja, echt waar. Dat vind ik vind dat zo goed om naar te kijken. En deze swing ziet er echt heel puur uit. Dus ik moet zeggen, ik ga Oberg misschien toch wel meenemen in mijn Phenomenal 5 de komende edities. Die heeft dat echt goed gedaan.
Frederik, had jij nog iets?
Ik wou gewoon zeggen dat je ziet ook weer, er zijn weinig banen waar sommige jongens zo hard de mist in gaan. Hè. En waar het zo snel kan keren. Hè. Ik zei het eerder vandaag al, Harmon, als je Harmon's score bekijkt, we zijn soms een beetje... Allee, ik had hem in Phenomenal 5, hè, omdat ik dacht, Harmon, die is goed bezig. Maar die speelt dan in ronde 1. Ik had het er net nog eventjes bij gehaald. In ronde 1 speelt hij in de back 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 boven paar op 9 holes. Hè. En dat is toch wel echt een steengoede golf. Hè. Of dat we hem nu graag bezig zien of niet. Dat is wat Augusta met je doet. Hè. Als het je dag niet is... Ja, Tiger ook, hij speelt daar ook wat is 83 of zo. Als het je dag niet is, dan wordt je daar keihard afgemaakt. Hè. En dat toont nog maar eens ook hoe goed Scottie Scheffler is. Hè. En voor mij is het lang geleden dat we zo'n dominante nummer 1 hebben gehad. En het is ook spijtig dat al de andere echt grote sterren, Rory McIlroy, Hovland, Rahm, Speed zeker, hè, Jean, want het wordt stilaan tijd om je all-time favorite Speed bijna met pensioen te sturen, want ik wil niet weten dat die gast zich voelt, hè, maar het gaat van kwaad naar erger. Hè. Maar al die echt grote namen, al die grote jongens die de PGA Tour de laatste 10 jaar eigenlijk gekleurd hebben, die staan er gewoon hier dit jaar.
Ja, Jordan Speed is volledig van het padje, zoals dat ze zijn. Dus, ik weet niet
wat
hij heeft.
Ja, het is soms een beetje haat-liefde-verhouding, hij en Augusta. Het eerste jaar als amateur was hij direct tweede toen hebben we Watson won, geloof ik. Dan wint hij het jaar erop en dan het jaar daarop als Danny Willett wint, ja, hoe moet ik het zeggen, verliest hij het ook door 2 ballen op hole 12 het water te slaan. Het is een beetje,
dat was wel echt een drop joke.
Het is een beetje drop of the under bij Jordan, maar ik ben ervan overtuigd dat hij meer dan ooit gemotiveerd is voor volgend jaar terug goed te doen.
Wat
en
zijn
nog
drie
majors.
Denk jij PR-person dus, zijn
ja,
voor John
denk
Speed?
Jij, denk jij echt dat Speed nog dat Speed nog op niveau komt? Geloof je daar nog in?
Maar waarom niet? Het is niet omdat hij een slechte periode geeft. Kijk naar Max Homa, is het perfecte voorbeeld. Tot 5-6 jaar geleden, waar zat hij? Onder de grond. Hè? Dus waarom kan Speed niet terug remonteren? We hebben dat nog gezien bij bepaalde spelers. Bijvoorbeeld Dustin Johnson is ook nergens. Die op dit moment heeft ook valikante kut gemist. Dus,
ja, maar die, is ook, die komt ook niet terug. Hè. Dat is ook gepasseerd. Dat is een Johnson. Die zit in zijn dollars te tellen in Florida. Ja, en dat is het. Hè.
Die is op pensioen eigenlijk, basically, hè, Dustin Johnson. Maar ik denk met Jordan Spieth dat hij gewoon te veel aan zijn swing aan het prutsen is geweest. En dat die swing, ja, probeert daar... Allee, hoe moet ik zeggen? Het ziet er niet uit alsof dat hem die vlot gaat kunnen doen werken. Vind ik persoonlijk. Ja. Dat je zegt van ja, de putting en de chipping komt nog wel goed, maar die swing, ik weet niet, stel mij daar vragen bij.
Goed, ik denk dat we nog heel lang kunnen doorpraten. De Masters is altijd een hele interessante, want alles komt daar naar boven. Als je goed speelt, dan valt het heel hard op. Als je slecht speelt, dan loopt het valikant mis, zoals je daarnet al aanhaalde met een Brian Harmon en een Jordan Spieth. Maar ik denk dat het tijd is voor de Halfway House. In de Halfway House bespreken we telkens iets dat ons is opgevallen op of naast de golfbaan. En we moeten het vandaag in thema houden. De Masters. Net voor de Masters is er ook een toernooi geweest, Lara?
Ja, dan heb je daar de ANWA, zoals ze zeggen. De Augusta National Women's Amateur. Dat is de mond vol. Maar dat is eigenlijk een toernooi waarin de beste vrouwelijke amateurs ter wereld samenkomen. En ze een toernooi spelen, tussen aanhalingstekens, op Augusta. Want de eerste 2 rondes zijn niet op Augusta, maar daar net in de buurt. Mm. En dan de finale ronde is op Augusta, wordt die daar gespeeld. Dus superleuk initiatief in toernooi. Maar het ding dat ik wou opperen voor de Halfway House was dat ik vind dat de vrouwelijke major... daar moet gespeeld worden, dus niet gewoon de amateurs, maar echt de pros. In plaats van de andere majors die nu spelen, waar daar toch een pak minder interesse voor is.
Dus een major voor de vrouwen op Augusta National, ja of nee? Ik zeg, oh damn, ik dacht, ik ga ja zeggen en nu weet ik het niet meer.
Oei, je weet het niet meer.
Aan wat twijfel je?
ik denk nu puur aan enkel, hè, dus alle andere majors bij de vrouwen blijven bestaan. Hij gaat dan de vrouwen een major ofwel extra laten spelen, wat dan nu al moeilijk is, want ze spelen al een major meer dan de mannen. Of je gaat een major laten vervangen door diegene op Augusta National. Ga je dan niet continu met de vergelijking zitten van... Ja, je hebt en een major op Augusta National bij de mannen. Allee, ik weet niet, ga je ergens een vreemde vergelijking hebben in de mediaverslaggeving? Is het niet beter dat het echt gescheiden majors blijven? Dat je nooit met die vergelijking zit van... Je hebt de major, als in de masters voor de mannen. En dan heb je nog een major die erachter komt, en dat is dan die voor de vrouw.
Nee, want ik vind eigenlijk dat je dat nu meer hebt. Dus ik snap wat je zegt, maar nu is dat zo van, ja, je hebt de majors, en dan spreken we over de majors van de mannen. Dat zijn de majors, dat is de British, Augusta, de PGA, de US Open. En als je dan zegt, ah ja, maar de vrouwen die spelen ook majors, ja, ik vraag me af of dat je binnen uw club 10 mensen gaat vinden die de majors kunnen opnoemen van de vrouwen. Ik denk geen 10.
Die er 1 of 2 kunnen opnoemen. Ik ga jullie...
Ja, maar absoluut.
Ik wil jullie hier niet in je onderhemd zetten, maar ik zou het anders jullie kunnen vragen. Noem er eens 3 op. Vraag het alsjeblieft ook niet aan mij.
Ik denk dat ik net aan 3 raak, maar daar stopt het ongeveer.
Ja, ik ook, denk ik.
Ja, en ze veranderen ook van naam. Hè. Het is niet dat ze gelijk blijven. Hè. Vanaf dat de commerciële sponsor verandert, hè, want dat is iets bij de vrouwen. Elke major heeft dan een commerciële sponsor. Net zoals dat je bij de PGA Tour daar altijd een commerciële merknaam aan hebt. Je hebt er ook eentje meer. Maar is het niet meer gewoon het feit van zorg dat er 4 zijn en dat ze ook de Masters, de PGA, de LPGA dan, de British Open, mag je niet zeggen, de Open, en de US Open noemen, maar dat ze niet noodzakelijk op dezelfde baan gespeeld worden?
Ah, ik zou wel zelfs durven zeggen, zelfde baan, andere teeboxen. Maar ik vind dat principe, vind ik het perfect. Zoals in tennis eigenlijk. Daar hebben 2 aparte tours, maar voor de Grand Slams zit het samen. En dat zijn de toernooien die mensen kijken.
Ik vind dat ook. Ik volg Lara helemaal.
Je hebt daar wel altijd hetzelfde veld. Dus hetzelfde...
Ja, maar ja, op een major heb je hetzelfde veld, hè? Of?
Nee, andere teeboxen, hè? Andere slagen. Hè?
Ja, maar dat maakt toch niet uit voor de kijker? Of je ziet dat ook niet echt, hè? Of die teebox nu 40 meter vooruit staat of niet?
Nee, en ik denk uiteindelijk, ik weet niet of dat het punt is dat je wou maken, maar uiteindelijk kun je dus de teeboxen zodanig zetten dat waar dat bijvoorbeeld vrouwen, driver, ijzer 7 slaan, dat voor mannen hetzelfde is. Maar ja, als mannen een driver ijzer 7 slaan, dan staan die waarschijnlijk 50, 60 meter naar achter van waar dat vrouwen dat doen, als ze diezelfde clubs. Dus je kunt een baan hetzelfde laten spelen voor mannen en vrouwen als je gewoon een teebox verandert.
Ja. Ik zeg niet nee, maar ik weet ook niet of het... Ik weet niet of het de oplossing is om vrouwen op dezelfde baan te laten spelen. Als in de oplossing om die majors ook als de majors te zien.
Maar dus, als vrouwen nu... Ik vind een interessante stelling dat je doet, maar dus als vrouwen dezelfde baan spelen, waarom denk je dat dat niet hetzelfde wordt aanzien? Omdat vrouwen het echt gewoon helemaal anders spelen qua kracht? Of?
Omdat je dan automatisch... De mannenmajors gaan automatisch de bovenhand halen. Als in de major op Augusta National, het hoofdevent zijn de mannen, en het event die er dan nog een keer gebeurt, is dan bij de vrouwen.
Ja, maar Karel...
En, oh, leuk, het is ook op Augusta National.
Maar wat Lara nu wil zeggen, is dat vandaag mensen het andere event niet eens kennen. Mensen weten niet eens dat de Evian bestaat, bijvoorbeeld.
En daarom is mijn voorstel... Noem ze gelijk, doe het desnoods in dezelfde week, weekend ervoor of weekend erna, op een andere baan.
Maar dat is niet
mee. Geef het eigen
cachet. Ik ben niet akkoord, want als je de Ronde van Vlaanderen hebt, sinds wanneer is de vrouwenkoers, niet dat ik zo'n wielerkenner ben, maar de vrouwenkoers is enorm geboomd. Eén, het moment dat diezelfde parcours op dezelfde dag gereden wordt, die vrouwen die arriveren iets voor de mannen, dat wordt live op tv getoond. Dus net daarmee...
Denk je dat de Ronde van Vlaanderen voor de vrouwen evenveel succes zou hebben als het 2 weken later op hetzelfde parcours gereden wordt. Ah, wel, voilà.
Nee.
Maar ja, oké, golf is anders. Maar ik denk wel dat de week erna, en veel mensen gaan dan denken, ah, tja, ja, ik heb vorige week gekeken naar de man, ik ga nu eens kijken naar de vrouwen.
Ja, en ook, ik denk dat we misschien de utopie... Dus mijn utopie is niet dat het vrouwenevenement evenveel bekeken wordt als het mannenevenement. Maar gewoon dat daar naar gekeken wordt en dat je als vrouw kunt zeggen, bijvoorbeeld, ik heb de Masters gewonnen. En dat mensen weten wat dat is. Maar ja, dat is... Allee, bij het vrouwenwielrennen inderdaad, dat is net hetzelfde. Of dat je dat nu op dezelfde dag iets ervoor zet of twee weken daarna, er zullen minder mensen kijken naar het vrouwenwielrennen dan naar het mannenwielrennen. Met golf, net hetzelfde. En dat is, allee, dat is een probleem waar dat heel veel over gezegd kan worden en gedebatteerd. Maar het is meer wat ik zeg van ja, nu inderdaad, we kennen het niet.
Ik denk persoonlijk dat er... Dat er wel een major mag plaatsvinden, want stel, er wordt een Masters of Women georganiseerd op Augusta, zijn maar zeker, ik ga kijken. Dat is 8 dagen lang, op Augusta. Ik vind ook de baan op zich te zien gespeeld worden op tv is fantastisch. Of dat dat nu mannen, vrouwen of amateurs zijn, bij wijze van spreken, het entertainment, die baan speelt hem zo. En ik denk dat dat voor de dames golf een immense boost kan geven als dat kan gespeeld worden door dames die op het hoogste niveau fungeren. Maar dan had er natuurlijk al 5 majors en 6e majors erbij. Ja, dat gaat niet volgens mij.
Ja, geen gemakkelijke. Maar ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat het ganse major-concept bij de vrouwen een redelijke overhaul nodig heeft. Want op dit moment klopt het niet. Het is ook amper te bekijken, dat is dan weer een ander probleem.
Het zal nooit gebeuren. Het zal zeker niet snel gebeuren, hè, want de board is er tegen. Hè, wij kunnen hier nu wel zeggen wat we willen, maar het zal niet gebeuren. Hè. Ik weet niet of wij het ooit nog gaan meemaken. Hè. Ze vinden nu al, ze hebben 1 Masters, ze willen 1 Masters, dat moet zo mythisch blijven als het vandaag is. Doe daar nog een toernooi bij en het verliest al een deel van zijn magie. En dan heb je ook nog eens, ze willen die baan beschermen. Hè. Ze doen er alles aan.
Ja, maar schrap dan de amateur-editie, hoe leuk dat ik ze ook vind, en doe daar de vrouwelijke major. Want nu zeggen ze wel, we willen vrouwengolf promoten, patati patata, maar dan doen ze het wel voor amateurs, waar dat helemaal veel minder volk naar gaat kijken. Dan gewoon de pro's een kans te geven. Dan denk ik, er zijn zoveel pro's die hun grootste droom zou zijn van als vrouw daar te mogen deelnemen aan een major. Verander dat dan op die manier.
Ja, maar misschien dat je daar ook al zit met de ganse structuur van het vrouwengolf, die daar dan misschien ook wel zijn eigen dingetje mee wil doen. En met de amateurs heb je iets meer vrijheid, denk ik. En die staan denk ik iets meer open om zoiets te gaan doen. Je hebt dan ook de drive, chip en putt competities voor de allerkleinsten, die zitten daar ook bij. Dus eigenlijk hebben we 3 competities. Want er was deze week was er een speler, en ik ken zijn naam niet van buiten, ik zie hem wel voor mij, heel slank, eigenlijk iets te slank zelfs om gezond te zijn bijna. Een hele ranke speler die de drive, chip en putt gewonnen had op Augusta. Een paar jaar geleden en die nu deelnam aan de Masters. Dus dat is wel een mooi verhaal ook.
Aksai Bhatia?
Ja. Nou, Bhatia.
Exact, ja. Als je hem ziet, het is echt...
Maar dat is body shaming, Karel. Maar,
ik mag dat zeggen, want ik ben ook zo'n...
Je bent ook zo'n ranke kerel, een prachtige ranke kerel.
Ja.
Ah, heerlijk.
maar dat was wel heel...
Stay woke.
Ja, voilà. Woke. Als je...
Ik vind dat wel een leuk spelletje dat nu geïntroduceerd wordt. Iemand zegt gewoon een speler en probeert hem te beschrijven en de andere moet zijn naam raden. Het is vlot gegaan, proficiat Jean, 5 punten.
Meer dan met Formula 5.
Dat was het dan, denk ik, voor de Halfway House. En we zijn al bijna weer naar het uur aan het evolueren. We denken telkens, we gaan dat in een half uurtje rondkrijgen, maar helaas. Pindakaas, we gaan het nog even moeten hebben over Thomas Dutrieg, want die werd een paar weken geleden 2e op de Houston Open. We zaten allemaal aan de tv gekluisterd. We dachten, ja, misschien wordt het wel zijn dag. Maar het werd zijn dag niet, helaas. Ja, wel knap dat hij daar tweede is eindigde.
Het scheelde niet veel, hè?
Nee, als je zag die laatste paar holes, die heeft zoveel put, eigenlijk echt goed geput, maar net liep uit of net niet willen. Het was echt jammer.
Ja, want ik denk dat hij, ik weet niet of het dan, heel lang was hij de eerste in strokes gain putting, hè, op dat toernooi. Dus hij was fantastisch aan het putten, maar inderdaad dan de back nine. Ja, ze vielen niet echt, hè. Het was niet dat hij slecht putte, een paar keer zo net niet en je zag die frustratie bij hem. Maar wat ik, wat ik zo positief vind, we hebben hier al een paar keer, of toch ik zeker al gezegd van, kijk, D3 is een fantastisch PGA Tour speler en hij zal heel veel top 10 plaatsen verzamelen, top 5 plaatsen, maar hij zal waarschijnlijk nooit winnen. En ja, nu durf ik te zeggen, hij zal misschien wel winnen, hè, want dit was een andere D3, het was een D3 die in contention speelde en die in de back 9 nog altijd stand hield, hè, die heel mooie kaarten gespeeld heeft, niet zo dat die rollercoaster, dat te veel aan bogies dat je vaak ziet bij hem, dat was er nu niet. Hij heeft eigenlijk 4 dagen echt solide gespeeld en een heel goede laatste ronde van 68, 200 paar. En het was gewoon net nipt, niet goed genoeg.
Ja, 1 slag tekort, hè. -11 geëindigd en Stefan Jäger, de Duitser, eindigde op -12. Thomas Dietrich stond gelijk met Scotty Scheffler, Alejandro Tosti, Taylor Moore en Tony Finau. Dus ja, hij stond daar gelijk met de nummer 1 van de wereld. En dus de gast die vandaag ook dit weekend zijn tweede Green Jacket won. Dus dat is wel super knap.
Ja, en het grappige is dan dat Scheffler toen eigenlijk een minder toernooi speelde. Hè. Hij was zo wat gefrustreerd aan het rondlopen. Het lukte allemaal niet. En dan, dan wint hij eigenlijk bijna nog, want hij mist daar een put op het laatste. Ja, Jäger die had zijn zak bijna al op zijn rug om de play-off te starten. En Scotty mist daar een put die hij normaal nooit zou missen. Dat was een beetje... Ja, moet ik zeggen, ook toont weer hoe goed Scotty Scheffler is. Hè. Zelfs als hij een mindere week is, wint hij bijna nog.
Ja, ongelooflijk.
Speelt hij, want deze week begint dan de... het zijn Harbortown, dacht ik. De RBC, ja. Dat is ook zo'n klassiek toernooi. Krijgen ze ook een jasje als ze winnen. Ik geloof dat Fitzpatrick daar verleden jaar won in de playoff tegen Jordan.
Met rode karootjes, hè?
Ja, ja.
Of is dat die wedstrijd?
Ja. Dus dat is ook wel een klassieke vet op de PGA Tour. Ook geen super veld. Maar ik denk wel dat hij daar weer zijn resultaat kan spelen, hoor.
Wow, geen super veld. Ludwig Aubert, onze goede vriend, de ranke kerel Akshay Bhatia. Ook al 2 keer gewonnen in dit jaar. Cantlay, Wyndham Clark. Jason Day. Ik kan even doorgaan, hoor. Tony Finau, Fitzpatrick, Fleetwood, Ricky Fowler. Sorry, maar het is toch wel een...
Nee, je hebt gelijk, maar over het algemeen is dat een paar jaar geleden was echt zo een B-event als het ware.
Speelt Adrien mee?
Nee.
Oké. Spijtig, want hij heeft ook wel wat puntjes nodig nog.
Je moet gekwalificeerd worden, hoor, want Dietrich heeft zich gekwalificeerd via de AON, de Aeon Swing 5, omdat hij daar zo goed was dan in Texas. En al de rest inderdaad is top 50. Hè. Dit is een groot toernooi, hoor.
Het is een signature event. Ik had net
20 miljoen, hè, ja.
Dus ja, hopelijk kan Thomas Dietrich zijn vorm verder zetten en hopelijk zien we hem. Ja, zou het kunnen volgend jaar in de Masters, of is dat veel te vroeg? Maar waar dat nu staat.
Dat kan wel. Dat kan
50
wel.
Of een winning. Een van de twee zal het moeten zijn. Hè. Maar als hij nu resultaten continu kan spelen, als hij regelmatig top 10 haalt, lijkt mij top 50 van de wereld wel binnen handbereik. Gaan we weer opkijken op hoeveel dat hij staat.
Ja. Wel, ik ben er ook net naartoe aan het kijken, want die OWGR, we weten natuurlijk allemaal wat voor een dramatisch systeem dat is. Hij staat nog altijd op de 68e plaats. Hè.
Binnen handbereik, hè.
Het is zeer...
denk ik ook.
Zonder win is dat zeer moeilijk, hoor. Zeker omdat je dan nog eens die majors hebt. Je zit niet in de majors en alle jongens die scoren in de majors, die krijgen een heel pak punten bij. En dan is deze week weer gezakt. Hè. Hij was recent zo goed op de budget, maar deze week weer gezakt. Gewoon omdat er andere jongens dan eigenlijk punt pakken op majors. Het is een heel zelfbedruipend systeem, hè, die OWGR.
Ja. Ja, ik ging zeggen, dat is vaak met van die rankingsystemen. Hè. Dat zie je op amateurniveau. Heb je dat zelfs ook met zo'n ranking dat je zegt van als je er niet al hoog op staat, gaat het er ook niet hoog op geraken. Maar bij de 3 denk ik nu wel, als die inderdaad zo wat top 10's blijft spelen, op de grotere events, kan het zeker, hè?
Ja, wel, het is op die RBC nu volgende week, of de week die komt, dat hij gaat moeten presteren. Dat zijn die events waar hij het gaat moeten doen. Goed, ik denk dat we er zijn, hè. Of willen we nog iets zeggen? Ik denk vooral uitkijken naar de volgende aflevering, want dan geven we tickets weg voor de Soudal Open. Soudal Open, de eerste wedstrijd in de European Swing op de DP World Tour. Terug op Ringfun. Yes, dus vooral uitkijken naar die volgende aflevering. Dan weet je wat je moet doen om die tickets te gaan winnen. Frederik, Jean, Lara, heel hard bedankt om erbij te zijn. En tot de volgende.
Bye bye.
Merci. Salut. Bye bye.